Oké, ga naar boek Job. Boek Job, hoofdstuk 27. Hoofdstuk 27. Boek Job, hoofdstuk 27, vers 6. En dan zegt Job: aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden en zal ze niet laten varen. Mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen. Dit is de sleuteltekst om het boek van Job eigenlijk te snappen. Waar zijn een paar belangrijke punten in het boek van Job waar alles om draait. Een ander heel belangrijk punt is: waarom moeten mensen lijden? Waarom zijn we hier op aard? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is dit. Job die zegt hier: ik blijf vasthouden aan mijn eigen gerechtigheid. He, dus hoe staat het hier? Ik zal ze niet laten varen. Mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen. Dus ik geloof in de Heer, ik vertrouw op de Heer, maar ik hou vast aan mijn eigen gerechtigheid. En daar begin ik dus mee. Want Job is in de Bijbel ook een type van het volk Israël. En je kan bijvoorbeeld lezen wat Paulus zegt over de Joden in Romeinen 10, vers 1 tot en met 5. Een hart voor de Heer, alleen ze zijn aan het dwalen. En dat is eigenlijk ook wat er gaande is in het boek Job. Wat we vandaag gaan doen is we gaan met nieuws beginnen. Ik heb jullie wel eens vaker verteld, we hebben ook gewoon door de week Bijbelstudie. En dan zijn we al een hele tijd bezig met het boek Job, vers voor vers door te gaan. En dan zie je dus, want zo begon het ooit, ik heb heel vaak gezegd, elke Bijbelse doctrine kun je in het boek Job al vinden. Het was er een broeder die zei van, kunnen we die eens doen voor de Bijbelstudie? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar als je dan zo lang bezig bent, vers voor vers, dan begin je wel eens uit het oog te verliezen al die doctrines die je op je rijtje krijgt. En dat is wat we nu eigenlijk gaan doen. Dat ga ik vandaag niet afkrijgen. Ik vermoed dat ik wel 3, 4, 5 zondagen nodig heb. Ik ga dat ook niet week voor week doen. Net als een paar jaar geleden met het boek Spreuken, denk ik dat ik 1 keer in de maand iets over Job ga doen. De doctrines, de leerstellige leringen in het boek van Job. En het draait allemaal dus om Job 27 vers 6. Want straks gaan we dus beginnen met Job, waar je dus kan lezen over die Jobstijding van Job. Hem overkomen vreselijke dingen, terwijl hij toch een deugdelijk mens is. En de kern van het hele boek is uiteindelijk: Job is een heel godsvrezend mens, maar hij blijft hem vasthouden aan zijn eigen gerechtigheid. En daar moet de Heer hem eigenlijk de wacht aan zeggen. Daar moet hij in verbeteren. Hier zie je dus een Bijbelse doctrine, want mensen hebben dus problemen met hun zelfgerechtigheid. Zoals altijd ga ik eerst even heel snel iets vertellen over het karakter van het boek Job. Ik heb hier een schema bij de hand. En dan kun je zien dat de Bijbel is een boek dat kan nooit door mensen zijn gemaakt. Want alle brieven en boeken zijn met elkaar verweven. En je ziet ook altijd in geest of in type allemaal dingen in de Bijbel gebeuren. Waardoor het heel moeilijk te vatten is dat mensen dat over de duizenden jaren zelf hebben kunnen bedenken. En je kan bijvoorbeeld de weg van het Israëlische volk kun je op een aantal manieren zien in de volgorde van de Bijbelboeken bijvoorbeeld. Dus je kan lezen aan het einde van het tweede kroniekenboek dat de Perzische koning de Joden weer toestaat om terug te reizen naar hun land. En als je dat als profetie wil terugleggen naar deze tijd, dan kun je dat zien als de Balfour Declaration, die in 1917 door de heidense koning van Engeland werd verleend aan het Joodse volk om terug te mogen keren. Dan kun je de Bijbel lezen, de boeken daarna, Ezra en Nehemia. En dat gaat inderdaad daadwerkelijk over de terugkeer in etappes van het Joodse volk, plus de wederopbouw van de stad Jeruzalem. En dat is eigenlijk wat er gebeurde tussen 1921 en 1948. Dan heb je het boek Esther. Daar kun je lezen dat een heidenbruid voor de Perzische koning wordt vervangen door een Joodse bruid. En dat is eigenlijk de periode van 1948 tot nu. Want we hebben nu nog de genadetijd waarin de Heer voor zijn zoon Jezus Christus een heidenbruid verzamelt. Maar straks is er dus weer een Joodse bruid die met de Heer zal trouwen. En dat moeten ze eerst dus door een bepaalde tijd heen. En je ziet de opkomst in het boek van Esther van de antichrist. Haman wil het Joodse volk vernietigen. Dat is een antichrist type. En we zien heel veel antichristelijke types op dit moment op aarde, want de jodenhaat viert weer welig hoogtij. Daarom komt het boek Job. En daar gaan we dus nu iets over doen de komende tijd. En het boek Job gaat over de persoon Job, een historisch mens die bijna 4000 jaar geleden geleefd heeft. Maar het gaat ook over de grote verdrukking van de Joden. Het boek Job heeft 42 hoofdstukken. Nou, die indeling is in de 6e, 7e eeuw na Christus aangebracht. Maar het zijn wel 42 hoofdstukken. En dat is natuurlijk helemaal toevallig. Maar toevallig het tweede deel van de grote verdrukking, waarin de Joden vernietigd zullen worden door de mens, de zoon des verderfs, is 3,5 jaar. En 3,5 jaar, dat zijn 42 maanden. En uiteindelijk zie je dan aan het einde van het boekje op een opstanding van het Joodse volk plus een zegen aan het eind dat ze met de Heer mogen meeregeren. Want dan komt inderdaad het boek Psalmen, waar je kan lezen over een koning Jezus op een troon in Jeruzalem. In Psalm 2 bijvoorbeeld, die dan over de hele aarde en het universum zal heersen. Zo kun je profetisch het boek Job in zijn volgorde zien. Maar het gaat dus over het boek Job. Geschreven rond 1800, 1780 voor Christus. En Abraham leefde ongeveer 200 jaar daarvoor. En mensen werden toen nog ouder, zo vlak na de zondvloed. En Job die leeft in een gebied dat nou, of wat later Edom zou heten. Maar goed, de wereld betwist of het boek wel historisch is. De meeste mensen in de wereld die zeggen dit is gewoon een literair verhaaltje, wat ergens in de eerste eeuw voor Christus bedacht is. Het vervelende is alleen als ze dat zeggen is, er zijn stukken van het boekje opgevonden onder de Dode Zeerollen en die zijn ouder. Je kan ook al lezen over Job in Ezechiël 14 vers 14. Ezechiël 14 vers 14. Ezechiël 14 vers 14. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden van hetzelfde waren, ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere Heren. Het is geschreven door Ezechiël. Ook de meeste Joden willen niet in Job zien dat hij een persoon is die echt in het tweede millennium voor Christus leefde. Maar ze kunnen niet om hem heen, want in Ezechiël 14 wordt Job genoemd. En Ezechiël heeft het in de 7e eeuw voor Christus opgeschreven. Dus toen moet het boek Job al hebben bestaan. Ze hebben ook nooit deelteksten gevonden waarin je verhalen kan vinden waar uiteindelijk dan het boek Job is samengesteld. Dus het boek Job moet er al zijn geweest. Job wordt ook genoemd in Jacobus 5. En wij vinden boeken van het Oude Testament kanoniek als ze in ieder geval in het Nieuwe Testament worden aangehaald. En je kan lezen in Jacobus 5, Jacobus 5 vers 11. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Job wordt hier aangehaald in Jacobus. En, en Job wordt ook een paar keer geciteerd overigens in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 19. Je kunt het alleen gauw lezen. 1 Korinthe 3 vers 19. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Dat staat in Job 5 vers 13. En je kan het ook vinden, en die gaan we straks toch lezen, dus ik ga hem dan nu opzoeken, Hebreeën 12 vers 5, waarin staat dat de Heere degene zijn kinderen tuchtigt. Job bevat vele, en nou niet schrikken, er komt een Griekse term, hapax igomena. Dat zijn unieke Hebreeuwse woorden die in al die andere Hebreeuwse boeken van het Oude Testament niet tegenkomt. Nou, er zijn er allemaal ideeën waarom dat zo is. Dat zijn leenwoorden uit vreemde teksten, van verre landen, et cetera, et cetera. Je zou ook gewoon kunnen zeggen, omdat het boek Job het oudste geschreven boek is van het hele Oude Testament, staat hij vol met onbekende en archaïs Hebreeuws. Die woorden die al niet meer werden gebruikt toen Mozes dat een paar honderd jaar later, zo'n 400 jaar later, 500 jaar later begon op te schrijven. Hè, want de Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament zijn door Mozes later opgeschreven. Die verhalen zijn allemaal doorverteld En onder God de Heilige Geest moest Mozes toen dat opschrijven wat bewaard moest blijven. Dat is in de 15e eeuw voor Christus gebeurd. En zoals ik al zei, Job leeft ongeveer 1800 voor Christus. Dus 300 jaar minimaal daarvoor. Het kan ook nog verder zijn geweest. En er staan dus allemaal Hebreeuwse woorden in. Die dus in later Hebreeuws niet meer voorkomen. En dat is helemaal niet gek, want als je kijkt naar het Nederlands van 400 of 300 jaar geleden, dan spraken mensen ook heel anders dan nu. Daarom doen jullie ook altijd zo moeilijk als ik het heb over de Statenbijbel. Hè, want die is zogenaamd niet meer te lezen. Taal verandert door de eeuwen heen, mensen. Dat is helemaal niet zo gek. Job is het eerste geschreven boek vol profetie op aarde. Vol wetenschappelijke informatie. Dat vind ik heel mooi, want er staan allemaal dingen in Job die ook al zou het in de eerste eeuw voor Christus zijn geschreven. Niemand wist dat, zeggen de wetenschappers van nu. Er staan allemaal zaken in die de Heer aan Job openbaart, waarvan de hoogmoedige wetenschap zegt, ja, dat hebben we pas de laatste 100 jaar bedacht. En het is een boek vol met plot en dramatische wendingen. Het is eigenlijk het eerste literaire werk op aarde. En je hebt bijvoorbeeld een verhaal als het Gilgamesh-epos uit 2000 voor Christus, of het boek van de doden, dat is nog ouder uit Egypte, of de welbespraakte boer van 1800 voor Christus. Je hebt allemaal teksten uit die tijd die nou vrolijk worden aangehaald altijd in boeken en zo, maar die zitten helemaal niet zo in elkaar als een mooi vertaald verhaal zoals wij dat kennen. Met een plot, met allerlei verhaalwendingen, maar vooral ook heel veel informatie en profetieën. Er zijn hele mooie boeken over geschreven trouwens, want wij leren tegenwoordig dat de hele Bijbel, het Oude Testament, bij elkaar is geplagieerd uit andere culturen en heilige boeken. En dat er eigenlijk helemaal niet zoveel oorspronkelijk is aan het Jodendom. Maar als je al die teksten bij elkaar legt, die Egyptische, die Akkadische, die Mesopotamische, die Kanaïtische teksten, dan zie je dat die in hun karakter heel weinig overlap hebben met het Oude Testament. Maar dan ook heel weinig. Je kan een Gilgamesh-epos lezen over de zondvloed. Ja, omdat onder die mensen ook nog het besef heerste dat die zondvloed een paar eeuwen ervoor was geweest. En laatst ook iemand op mijn werk die zei dan, ja, ik heb op National Geographic Channel gezien dat de Mesopotamiërs had iets geschreven. En dat hebben ze toen overgenomen in de Bijbel en van Noach en zo. Ik zei, nee, Noach is geweest. Dat is allemaal opgeschreven en die mensen van Gilgamesh-epos, die hebben hun herinnering aan die zondvloed opgeschreven. Maar dat wordt zo vaak aan mensen verteld en de haat tegen het woord van God is zo groot dat mensen dit allemaal maar slikken voor zoete koek. Niemand heeft er trek in dat dit misschien echt het woord van God is vol openbaring. Hele trieste zaak. Job heeft 42 hoofdstukken, die zei ik al, net zoals de 42 maanden van de tweede helft van de grote verdrukking, waarin Israël uitgeroeid wordt bijna. En Job is dus een beeld van Israël in de grote verdrukking. En het lijden van Israël. Job wordt door de Heer getest. Job komt in de problemen. Dan krijgt hij drie vrienden, die komen als trooster bij hem. Nou, als je het allemaal gaat lezen, en dat hebben we met die studie ook gezien. Als met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Want ze trappen hem eigenlijk steeds verder de grond in. Want die zeggen, Job, als jij zo in de problemen zit, dan komt het alleen maar omdat je een dikke zondaar bent. Beleid je zonde en hoop dat de Heer er een gauw eind aan maakt bij jou. Want er is toch geen hoop. Dat is wat die drie vrienden doen. Zijn vrouw komt in het begin ook nog even voor. Nou, die lieve schat die zegt ook nog van, laten we nou vooral niet de schijn ophouden. Vloek de Heer. En dan maak je een einde aan je leven en heb het maar gehad. Want blijkbaar heb je het aan jezelf te danken. En Job doet het niet. Hij verdraagt. Dan is ook nog een reisgenoot bij die drie vrienden, Elihu. En dat is dan de vermoedelijke auteur van dit boek. En die spreekt ook mee tegen Job. Hoofdstuk na hoofdstuk vertelt hij over hoe de Heer is en hoe perfect en hoe slecht Job is. Job woont in Edom. En waar de nazaten van Esau leven. En dat kun je allemaal met de geslachtslijnen en de namen die in het boek worden genoemd, kun je dat allemaal terugherleiden naar Genesis. Dat ga ik nou niet doen. En de Joden zullen een grote verdrukking daar ook in Petra, zoals het lijkt, zal een deel daar ook onderduiken voor de antichrist. De vervolger van Job vervolgt ook Israël. En die vervolger van Job kun je lezen, want ik heb nou Job 1 voor me, hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 9. Er was niet een dag,
als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heer te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heer tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heer zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan den Heer en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Dus Job, de duivel, dat is de grote aanklager van Job, de vervolger van Job. En hij is ook de vervolger van Israël. Dan ga ik even heel gauw naar Openbaringen 12. Dan zie je dus hetzelfde idee, Openbaring 12. We hebben dat vanmorgen bij de Bijbelstudie ook al steeds erop nageslagen. Openbaring 12. Vers 10. Eerst. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Die verklager is de duivel. Hij verklaagt de mensen. Hij klaagt jou aan elke keer als jij een scheve schaats rijdt. Vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaat had. Dat gaat over Israël. De duivel is de grote verklager, de aanklager van Israël en de vervolger van Israël. En daarom is Job een type in de geest van Israël. Want Job wordt ook vervolgd en aangeklaagd door de duivel. Jobs ellende wordt hersteld in Job 42. En als je leest in Job 42 vers 10, ik ga er even gauw naartoe, want dan gaan we zometeen ook een begin maken na deze inleiding. Maar dat vind ik altijd wel belangrijk. Job 42 vers 10. En de Heere wende de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Dus Job was een heel rijk mens voor al dit oordeel over hem kwam. En wordt daarna door zijn trouw, door de Heer, hierin hersteld. Interessant is, in heel veel valse Bijbels is wende de gevangenis is weggehaald. Waardoor je die link dat Job een gevangen mens is van de duivel. En dat het een type is van Israël dat gevangen is in oordeel. Ook uiteindelijk verlost zal worden. Want je kan bijvoorbeeld, en ik noem het even op hoor. Psalm 14 vers 7 of Deuteronomium 30 vers 3 of Jeremia 33 vers 7 en vers 11 lezen over dat de gevangenis van Jacob, van Israël, gewend zal worden, zal ooit verlost worden. Jobs kwelling is ook een beeld van Jezus aan het kruis. En daar kun je veel over lezen aan profetieën in Job zelf. Jobs kwelling en ellende is ook een beeld van een verlaten ziel in de hel. Zoals je kan lezen bijvoorbeeld in Job 30. Job 30, en daar ga ik echt beginnen zo. Job 30, of een begin maken. Job 30, vers 30. Daar zo. Mijn huid is zwart geworden over mij en mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid. En dat ontstoken betekent branden. Dus mijn huid is zwart geblakerd. Mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid. Ik sta in vuur en vlam. Hij brandt in de hel, zijn ziel en geest. Niet geest, zijn ziel natuurlijk, zijn ziel. Job betekent de vervolgde. En als je dit allemaal door hebt gelezen, dan kun je het beamen. En wat ik ook nog even wil zeggen is, van de grote reformatiebijbels, die in ons taalgebieden wij het meest gebruik van maken. Luther die geeft een heel verhalend beeld van Job, zodat de doorsnee man snapt waar het over gaat. De Statenbijbel die geeft het meest precieze weer wat er in het Hebreeuws staat. En de King James die maakt vaak een keus wat het dan uiteindelijk ook kan betekenen. Dus dat is zoals het is. Zijn er fouten? Nee. Voor Luther in het Duits, Nederlands of Engels, er zijn geen fouten. Je kan het ermee doen. Ben je meertalig? Dan kun je vaak zeggen, als jij bepaalde versen in Job in het Nederlands moeilijk vindt, dan kun je naar de King James kijken en dan zie je vaak een nadere aanduiding van waar het over gaat. Want dan maakt de King James een dynamisch equivalente keuze wat je er ook van kan maken. Maar het exacte Hebreeuws, het meest exacte Hebreeuws, dat is de Statenbijbel. En ben je het er niet mee eens? Nou ja, dat moet jij maar weten. Job. Job 1 vers 1. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En Job was een oprecht, vroom en godvrezend mens, afwijkende van het kwaad. Dat zie je niet vaak in de schrift. Hele goede kwalificaties. Hij is heel rijk en hij is een gezegend mens met een groot gezin. Maar de Heer test Job nadat de aanklager, hè, we hebben net vers 9 gelezen, Job trouw betwijfelt. Nou, we hebben net Job, want het gaat erover de leringen, de doctrines van het boek Job. En ik heb net vers 6 tot en met 8 gelezen. Wat voor doctrines kun je daar al vinden? Nou, er is een God. En die zit in de hemelen. Met de kinderen Gods. Dat zijn de hemelwezens die wij maar heel plat de engelen noemen. En zijn gerubs en wat er allemaal verwezend zullen zijn. En de duivel is er ook. Die mag er nog steeds naartoe. Tot aan de grote verdrukking mag de duivel naar de troonzaal toe gaan waar de Heer is. En hij mag ons aanklagen. Want dat is het, de grote aanklager. Elke keer als ik als opnieuw geboren persoon iets zondig en ik beleid het niet bij de Heer, dan vertroebelt dat mijn relatie met God de Heilige Geest. Ik bedroef de Heilige Geest. Mijn relatie is dan niet optimaal. En de duivel is er dan als de kippen bij om naar de Heer toe te gaan om mij aan te klagen. Maar we hebben een advocaat in Jezus Christus, ik heb het nu even opnieuw geboren mensen, die ook in die troonzaal is, voor jou bidt en jou helpt en jij bent bij hem in de hemelen. Dat is een van de geheimenissen voor de gemeente, want het is een mens niet, we kunnen amper bevatten dat het allemaal zo werken mag. Maar er is een God en hij woont in de hemelen, buiten het heelal dus, onzichtbaar voor ons. En er is ook een duivel, de grote aanklager, en laat niemand jou wijsmaken dat de duivel niet bestaat. Job 1 vers 12, want ik ga niet alle verhalen lezen, ik ga naar Job 1 vers 12. En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Dus alles wat Job heeft en wat bij hem hoort, dat wordt de duivel overgegeven. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Dus de Heere God geeft de duivel toestemming om Job eens even stevig aan te pakken. Alleen Job zelf mag niet geraakt worden. Dan mag alleen alles wat om hem heen gebeurt mag worden geraakt. Hij legt Job dus in de duivel zijn hand. En als je kijkt in Job 2 vers 3. Job 2 vers 3, dan kun je weer lezen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Dus hier zegt God, ik heb Job dit allemaal aangedaan. Er zijn veel mensen die hebben daar moeite mee. Want die zeggen, ja, de duivel is toch de grote verklager en hij mocht Job raken. En nou zegt de Heer, ik heb dat gedaan. He, want we weten wat er gebeurd is. De kinderen zijn allemaal omgekomen. Al zijn huizen zijn verbrand, zijn vergaan. Hij is zijn dieren allemaal kwijt. Hij zit daar in zak en as. En zijn vrouw die helpt hem ook niet echt. En toch komt Job niet in opstand tegen de Heer. Hij zegent de Heer niet, zoals staat in de Statenbijbel. En zegenen betekent iemand iets toewensen, goed of kwaad. Dus dat kan ook vloeken zijn. En in dit geval vloeken. Hij vloekt de Heer niet. Maar goed, het gaat even om het punt. Net lazen we dat de duivel Job mag raken. En nou zegt de Heer, ik heb dat gedaan. Nou, je moet het zo verstaan. De duivel is de grote aanklager. De duivel is de grote verzoeker. Die zo ver mag gaan als de Heer dat toelaat. Dat is de toelatende wil van de Heer. En dan lees ik een aantal versen. Job 2 vers 6. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoont zijn leven. Dus hij mag verder gaan, de duivel. Zo van, Job is alles kwijt. Nou mag je Job zelf raken. Je mag hem zelf piepelen, zelf pakken. Maar hij mag niet sterven. Hij moet in leven blijven. Wat hoor ik nou? Oh, excuus. Ik dacht dat mijn opnameapparaatje kuur had, maar ik ga gauw verder. Dat kun je zo verstaan. Nee, ik ga gewoon eerst naar 1 Korinthe 5. vers 5. Daarvoor gaat het over mensen die niet goed wandelen in het lichaam van Christus. En dan staat te lezen 1 Korinthe 5 vers 5. Den zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dus het gaat over een opnieuw geboren ziel die fout wandelt, die zondigt en het niet bij de Heer in orde maakt. En zo iemand wordt de duivel overgegeven. Die wordt dan overgegeven aan de grote verzoeker. En zodat zijn geest en ziel maar behouden mogen worden. Want iemand die gered is, kan niet verloren gaan. Maar de Heer kan wel de duivel toestemming geven om jou dingen aan te doen. Tot zover de Heer dat toestaat. Het staat nog duidelijker in Jacobus 1. Dat is heel belangrijk om te snappen. Want er zijn wel eens mensen die dan denken van, ja, je hebt een God, die is almachtig. En je hebt zijn tegenhanger, de duivel. Wit, zwart. Links, rechts. Goed, kwaad. Waar, niet waar. Yin, yang. Tot zoverre, de duivel is niet machtiger dan de Heer. De duivel is een knecht van God die afschuwelijk veel macht heeft hier op deze aarde. Maar zo ver mag gaan als de Heer dat toestaat. En als je leest in Jacobus 1, vanaf vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dat is een van de 5 kronen die je kan verdienen voor de rechterstoel van Christus. Welke de Heer beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Als een mens op aarde foute dingen doet, die wordt dan, of landen of overheden, de duivel mag ze verzoeken. En zover de Heer dat hem toestaat. En ook een geredde ziel, de geredde ziel die niet recht wil zijn met de Heer, die kan dan de duivel op zoek krijgen die hem moet verzoeken. Maar de Heer is een heilig God, die kan niet verzoeken. Hij laat de duivel dat vieze werk doen. Maar hij mag zo ver gaan als de Heer hem dat toestaat. Zoals hij net al zei tegen Job, dood hem niet. Jesaja 45, want je kan dit vervoeren. En er zijn veel mensen in deze tijden van het Captain Iglo godsbeeld of de Santa Claus, de kerstman. Die kunnen daar niet meer goed uit de voeten. We hebben het al heel vaak over gehad. Het is een heel belangrijk thema de laatste jaren. Het moet allemaal maar leuk en lief en vredig zijn. Als je kijkt in Jesaja 45 vers 7, dan zegt de Heer, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Hoe kan God alle ellende op aarde toestaan? Nou, deze aarde zit vol mensen die ooit zijn gemaakt voor Gods plezier. Alleen de meeste mensen zijn alleen maar voor zichzelf bezig. En storten zichzelf in de meest grote rampspoed, ellende en oorlogen. En daar vallen ook al die arme kinderen bij als slachtoffer. Dus ze lopen zelf bij de Heer weg. De Heer moet wel iets doen. Ik ga er nou niet op zoeken, maar de schrift die zegt dan ook van, als ik niet zou ingrijpen, dan zouden mensen niet verstaan wat recht is. Dat staat in Jesaja, ik geloof hoofdstuk 5. En ik moet wel ingrijpen. Ik moet de mensen oordelen, zodat men het verschil kent tussen goed en kwaad. Dat vinden wij wel niet leuk, maar het gaat erom wat waar is en rechtvaardig is. En dit is rechtvaardig. En hij gebruikt de duivel daarvoor. Nou, laatste nog, dan ga ik verder. Markus 1. En we hebben al een paar hele grote doctrines gehad. Er is een God, er is een duivel en hij is een grote aanklager. En hij is zeg maar het instrument van de Heer om mensen te verzoeken op aarde. En als je kijkt in Markus 1, dan kun je lezen dat Jezus Christus, de Zoon van God, echt een mens werd. Vers 13. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan en was bij de wilde gedierte. En de engelen dienden hem. Jezus werd een heel compleet mens en werd ook door de duivel verzocht. Alleen hij verstond die verzoekingen en ging er niet in mee. Nou, derde doctrine. Ik ga weer terug naar Job. Job 2. Job 2, vers 4. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide: huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Dat gaat erover. Een mens zal alles voor doen om zijn eigen leven te sparen. Een mens doet alles om maar het leven te behouden. De duivel kent de mens. Ik weet nog in de jaren 90, toen had ik een gospelliedje gehoord waarin iemand de duivel bespotte. Je bent de verslagen vijand. En een veel wijzere broeder op dat moment die zei van: doe dat lied weg. Want hij zei, als op dit moment de duivel hier de kamer in zou komen, we woonden toen op een zoveelste verdieping, dan zou ik uit het raam springen. Ik zou liever doodvallen op straat dan bij de duivel in de buurt willen zijn. Want na 6000 jaar kent de duivel de mens door en door en door. En de mens deugt niet. De mens laat zich makkelijk verzoeken. En de mens doet alles om zijn eigen hartje te redden. Efeze 5, vers 29. Efeze 5, vers 29. Efeze 5, vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Een mens doet alles om zijn eigen leven in stand te houden. 1942 was er een vuurstorm in Hamburg. Amerikanen en Engelsen bleven die stad maar bombarderen. Er was een hittegolf aan de gang. En dan krijg je een bepaald fenomeen. Door al die branden in die stad werd er vielen honderdduizenden brandbommen op. Dat waren van die kleine kegeltjes van een kilo met daarin fosfor. Die vielen dan voor zoveel kilometer naar beneden, braken kapot. En die fosfor zorgde ervoor dat dingen gingen branden. Dus er ontstond zo'n grote brand dat er een wervelstorm ontstond van vuur. Mensen werden nog op, ik geloof 300 meter afstand, konden ze gewoon niet tegen het vuur aan vechten. Die werden gewoon in het vuur gezogen. En zo kwamen er 30.000 mensen om in een paar dagen tijd. En er werden mensen gevonden later die dan van normale lengte helemaal waren gekrompen, helemaal waren verkoold. Maar die hadden dan bijvoorbeeld in de weg een klein kuiltje gevonden en die zaten met de neus en mond in dat kuiltje om maar een paar seconden nog lucht op te kunnen zuigen om hun leven maar te verlengen. Er zijn in de geschiedenis wel dingen gebeurd met de mensheid dat je dacht van dat ze niet massaal hun leven willen beëindigen. Maar een mens doet alles om zijn leven te behouden. Alleen hij wil het altijd op zijn eigen manier doen. Vierde doctrine. Job 3. Job 3 vers 1 tot en met 10. Dan kun je drie profetieën lezen over de grote verdrukking. Het gaat in de eerste plaats historisch over Job. En hoe hij in de put zit en hoe zijn leven één groot zwart dal is. Ga er maar aan staan. Hij is alles kwijt. Als zijn kinderen zijn dood. Als zijn dieren zijn weg. Zijn wuis, alles is weg. Zijn gezondheid is weg. Hij is echt niet te benijden. Hij heeft huidproblemen, hij heeft allerlei ziekten. En toch doodt hij hemzelf niet. Nog even over waar ik het net over had. Mensen die plegen niet zo snel zelfmoord. Dat doen de meeste mensen niet. Ook al wenst Job zich dat wel. Hij zegt een paar keer, bijvoorbeeld in Job 3, van: oh, was ik maar dood. Toch maakt hij er geen eind aan. En dan kun je in Job 3, 1 tot en met 10, kun je 10 profetieën lezen over de grote verdrukking. Ga ze niet allemaal lezen. Ik lees even bijvoorbeeld vers 4. Diezelfde dag zei duisternis dat God naar hem niet vragen van boven en dat geen glans over hem schijnen. Dat is het oordeel over Israël in de grote verdrukking. Daniëls 70ste jaarweek, de afsluiting van de verdrukking over het volk Israël. Een vreselijke tijd. De Heer vraagt niet naar ze, kijkt niet naar ze om. Vers 5. Dat de duisternis en des doods schaduw hem verontreinigen. Dat de volken over hem wonen, dat hem verschrikken de zwarte dampen des dags. Er is geen enkel lichtpuntje voor Israël in de grote verdrukking. En ook niet voor de verdrukkingsheiligen trouwens. En op een gegeven moment ook niet meer voor de rest van de wereldbevolking. Want de Heer die laat het regenen van oordelen over de aarde. En dat de mensen wel zich zouden wensen zich te kunnen verstoppen van God. Vers 8. Dat hem vervloeken de vervloekers des dags die bereid zijn hun rouw te verwekken. Dat hem vervloeken de vervloekers des dags. Op dat moment in de grote verdrukking, wie zijn de vervloekers des dags? Al die antisemieten die echt hopen en wensen dat als het Joodse volk niet meer bestaat, dat dan een wereldvrede zal aanbreken. Dat alles beter zal gaan. En met het Joodse volk ook alle geloofsheiligen in dat moment. De vervolgingsheiligen. Die dus ook in Jezus geloven. op dit moment zie je heel veel vervloekers desdags. Want vergis je er niet in. Een groot deel van de mensheid haat Joodse mensen. Ze kunnen niet goed verklaren waarom dat is. Dat is gewoon een psychische afgunst onder mensen die het niet kunnen verdragen. Dat Israël straks met de Heer over de aarde en het heelal zal heersen. Het is niet alleen onder de islam dat er een enorme haat is tegen het Joodse volk. Dat is ook zo onder het katholicisme. En heel veel volken op aarde die hebben een niet te verklaren haat tegen Joden. Alsof het een soort onmensen zijn. Goed, dat gaat dus helemaal uitkomen straks in die grote verdrukking. En dan staat er vers 11 te lezen. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan en heb de geest gegeven als ik uit de buik voortkwam? Dat is wat een mens zich wenst straks in die grote verdrukking. Was ik maar doodgeboren, was ik er maar nooit geweest. Vijfde doctrine, Job 3. Job 3, vers 13 tot en met 19. Want nu zou ik nederliggen en stil zijn. Ik zou slapen, dan zou voor mij een rust wezen. Dat gaat erover als Job dood is. He, als ik stierf, maar alleen hij doet het niet zelf. Maar was ik maar gewoon dood, dan was het allemaal over. Met de koningen en raadsheren der aarde die voor zich woeste plaatsen bebouwden, of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden, of als een verborgen misdracht zou ik niet zijn, als de kinderkens die het licht niet gezien hebben. Daar houden de bozen op van beroering en daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust, zij horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar en de knecht vrij van zijn heer. Hij zegt, in de dood zijn we allemaal hetzelfde. Het was aan Job nog niet geopenbaard dat een ziel naar een hemel kon gaan, een paradijs. En op dat moment zou dat nog de schoot van Abraham zijn. Of een brandende hel. Dat had de Heer nog niet aan hem geopenbaard. Hij mag alleen later dingen zeggen in het boek waarvan wij daar de profetieën in kunnen zien. Maar hij heeft het zelf nog niet begrepen. Je kan het ook lezen in Spreuken. Salomo heeft heel veel wijsheden van Job overigens later ook over hem mogen schrijven. En je leest in Spreuken 22 vers 2. Rijken en armen ontmoeten elkander, de Heer heeft hen alle gemaakt. Alle mensen zullen elkaar allemaal ontmoeten in de dood. Er zijn machthebbers geweest in de geschiedenis die ongelooflijk grote monumenten hebben laten bouwen. Waar tienduizenden slaven voor moesten werken. Chinese keizers, Egyptische farao's, die lieten grote tombes en monumenten neerzetten. Maar uiteindelijk sterven ze en zijn ze hier ook vandaan. Ze kunnen niets meenemen. In de dood is iedereen gelijk. En wat Job hier net in die verse beschreef, rijk of arm, vrije of slaaf, noem maar op. Allemaal zijn we straks in hetzelfde schuitje. Zesde doctrine, Job 3 vers 20. Waarom geeft hij de ellendige het licht? En leefde en het levende bitterlijk bedroefde van gemoed? Dat is een ander groot centraal thema in Job. Dit gaat heel vaak voorkomen. Waarom lijden de verdrukten? Mensen die geen macht hebben of die geen vrijheid hebben, die alleen maar ellende hebben, waarom moeten ze lijden? Waarom moeten de verdrukten lijden op aarde? Waarom lijden wij sowieso? Hier heeft de hele wereld nooit een goed antwoord op gevonden. En de wereld is ermee bezig. Met religies, met filosofieën zijn altijd mensen bezig geweest, waarom lijden wij? Als er geen god of goden zouden bestaan, ja, dan kun je je afvragen, waarom lijden wij? Ja, het bestaan is lijden, zegt een boeddhist. Ja, dat is mooi geconstateerd, er is veel lijden. Waarom gaat het een heel erg voor de wind, 30, 40, 50, 80, 60, weet ik het jaar, hoeveel jaar? Ik las gisteren een interview in een krant met iemand die zegt, van ja, ik ben een zondagskind, ik heb eigenlijk alleen maar geluk gehad. Er zijn ook mensen die inderdaad in begin 20 hier in het Westen in vrijheid opgegroeid, maar hebben een of andere ziekte waardoor ze weten, ja, ik heb niet veel meer te gaan. Er zijn mensen ergens op aarde die worden 60, 70, 80 jaar oud, maar die hebben veel ellende gekend, veel pijn gekend, veel zielenpijn gekend. Waarom lijden mensen? Nou, dat komt omdat deze wereld niet perfect is. Het enige antwoord dat daarop, en ga nu niet denken, heen komt hier nou met het grote antwoord, want daar ben ik niet toe in staat. Maar we hebben de schrift van God en daarin kunnen we verstaan wat de kern is van het hele probleem. En de meeste mensen willen er niks van weten. Maar Job heeft dit vaak gezegd. En dan kun je bijvoorbeeld kijken in Job 7, vers 17 en 18. Vers 7, vers 17 en 18. Wat is de mens? Dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet. En dat kun je ook later lezen, maar dat komen we later wel op. En dat gij hem bezoekt in elke morgenstond. Dat gij hem in elk ogenblik beproeft. He, waarom bent u zo met ons bezig, Heer? Want u bent veel groter dan wij. Wij zijn onnuttig, wij zijn onbelangrijk. Waarom houdt u zich met ons bezig? Waarom bezoekt u ons iedere dag? Waarom beproeft u ons iedere dag? Waarom bent u met ons bezig? Nou, de Heer heeft ons gemaakt en wil liever niet dat wij verloren gaan, zegt Paulus bijvoorbeeld, of Petrus in de 2e Petrusbrief. Maar hij moet ons bezoeken en hij moet ons beproeven. En hij gebruikt daar de duivel voor als verzoeker, omdat een mens een zondaar is. Dat is het grote probleem. Als je kijkt naar Romeinen 3, dat is dan een verdere openbaring van de Heer aan de mensheid ruim 2000 jaar later. Romeinen 3. Dan kun je lezen vanaf vers 10. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Mensen zoeken God niet, dat is het grote probleem. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun kelen is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangen venijnen zonder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze gods voor hun ogen. Dat is in het algemeen het probleem van de mensheid, waarom mensen moeten lijden. Waarom individueel de ene heel veel dingen goeds overkomt en de andere heel veel kwaads. Waarom een ene geredde broeder of zuster ellendige dingen beleeft en ongeredde mensen het allemaal voor de wind schijnt te gaan. Daar gaat Job het later ook nog over hebben. Ja, dat kunnen we niet helemaal verklaren. De Heer weet dat. Want dat zijn dingen die we niet kunnen vatten. De Heer laat soms slechten op aarde goede dingen overkomen, zodat de rechtvaardigen daar later van kunnen profiteren. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar de mens is een zondaar. En als ik bijvoorbeeld lees in Job 5, ga ik in Job 5, vers 6 en 7. Ja, vers 6 en 7. Want uit het stof komt het verdriet niet voort. En de moeite spruit niet uit de aarde. Dus de ellende dat mensen lijden moeten, ja, dat komt niet door deze wereld. Ja, je hebt toch vulkanisme, je hebt toch aardbevingen, je hebt toch overstromingen. Ja, maar hoe zijn die ontstaan? Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Zoals als je een vuurkorf hebt en je steekt die kolen die erin zijn, die steek je aan. Dan zie je dus vonken omhoog vliegen en die vliegen weg, die dwarrelen weg. Nou, zo is een mensenleven. Die wordt tot moeite geboren en die wordt weggevoerd door de wind. En dat gaat alle kanten op. En omdat een mens in moeite wordt geboren door zonde, daardoor heeft een mens lijden. Daarom heeft een mens ellende. Maar dat komt niet door de wereld aan zich. Dat de wereld nou ellende voortbrengt. Hè, we kunnen lezen onder Adam en Eva in het begin van Genesis. De wereld kwam vol met doornen en distelen en ellende en moeite, omdat de mens een zondaar werd. Ik ga het niet allemaal opzoeken. Jullie weten heel veel zelf te redeneren. Ik lees nog even Job 14. Job 14 vers 1. De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Dat is een mooie typering van de mens. Mens wordt uit een vrouw geboren, kort van dagen, en je leven is zo voorbij, zat van onrust. We hebben eigenlijk nooit vrede. Tegenwoordig wil de goddeloze mens daar weer een positieve draai geven. En zeggen ze in het Nederlands dingen als van, hij heeft de wind weer in zijn kop. Ik hoorde laatst zo'n liedje waar het zo van, hij is wel lekker bezig. Nee, mens heeft eigenlijk haast nooit vrede. Was een mens maar simpelweg gelukkig, zong eens een keer een Nederlandse liedjeszanger in de jaren 90. Geluk kan zo eenvoudig zijn. Een vers kopje thee. Weet ik veel hoe dat, jullie weten nog wel wat over gaat. Maar een mens is vol onvrede en dat komt door zonde. En daardoor lijden mensen. Nou, ik kijk even hoe lang ik aan het woord ben. Ik doe nog eentje. Zevende doctrine, Job 4. Job 4. Vers 12 tot en met 16. Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat. Onder de gedachte van een gezichte des nachts als diepe slaap valt op de mensen, kwam mij schrik en beving over en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest en hij deed het haars mijns vlezes te bergen reizen. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet. Een beeltenis was voor mijn ogen, er was stilte en ik hoorde een stem zeggende, Eerst dit punt, deze vier versen. Vijf versen. Toen er nog geen Bijbel was, toen mensen nog geen heilige schrift in handen hadden, verscheen de Heer sowieso aan mensen. Middels een engel, of hij verscheen zelf. Dat is wat wij later Jezus noemen. Of hij verscheen in dromen. En later komt er schrift, komt er steeds meer schrift, en dan moeten mensen het steeds vaker daarmee doen. Er kunnen nu opnieuw geboren mensen zijn die zeggen, ja, ik heb iets door God de Heilige Geest, heeft de Heer mij iets gegeven, maar we moeten het met elkaar met dit boek doen. Dat is onze standaard, dat is ons uitgangspunt. Maar de Heer openbaart alles aan mensen. Wat mensen moeten weten, dat krijgen we te weten, zodat we nooit kunnen zeggen, we waren niet voorbereid. En voordat de Bijbel er was, deed hij dat door aan mensen te openbaren. En dan kun je bijvoorbeeld lezen in Numeri 12. Numeri 12. Numeri 12. Numeri 12, vers 6. En Mozes legt dan de zaken uit. En hij zeide, of dat krijgt Mozes dan van de Heer te horen, hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik de Heere zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. Zo openbaart de Heer zich dan nog aan de mensheid. En in dit geval in Israël aan een profeet. Nou, ik zei net de laatste, maar ik maak het stukje nog even af, dit hoofdstuk. Ik doe nog Job 17 tot en met 21. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Zie op zijn knechten zou hij niet vertrouwen, hoewel hij in zijn engelen klaarheid gesteld heeft. Hoeveel te min op degene die lemen huizen bewonen, welke grondslag in het stof is, zij worden verbrijzeld voor de motten. Van de morgen tot de avond worden zij vermorzeld, zonder dat men erachter op slaat, vergaan zij in eeuwigheid. Verrijst niet hun uitnemendheid met hen, zij sterven, maar niet in wijsheid. Oftewel, God kan een mens niet vertrouwen. Zou een mens rechtvaardig zijn dan God? Nee, dat kan een mens niet. Een mens is zwak. Hij bouwt het op. Dat vervalt allemaal weer tot stof. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vergaan mensen in allerlei situaties. En zij vergaan dan in eeuwigheid. En alles wat ze aan uitnemendheid hadden, vergaat ook met ze. Dat is het lot van de mensen. En vaak als mensen denken, ik kan het beter dan God, ze struikelen toch altijd weer in imperfectie en in zonde. Een mens kan God nooit bereiken. En zelfs engelen, wat hier staat in vers 18, op zijn knechten zou hij niet vertrouwen. En dan heb ik nog twee teksten dan tot slot waar we vandaag nog mee gaan lezen. Psalm 118. Psalm 118. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Er is geen mens op aarde die dingen beter kan snappen, beter kan doen of beter kan uitvoeren dan God. Er is niemand die de Heer hier tot verantwoording kan roepen. Niets of niemand. En zelfs die hemelwezens die veel hoger zijn in de rangorde dan wij, zijn niet compleet voor de Heer te vertrouwen, om het maar even zo plat te zeggen. 2 Petrus 2, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 vers 4. Verkeerde pagina. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de keten en de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En ik lees het zelf maar in de context. Maar ooit was de vijfde gerub, die kwam in opstand tegen God, en dat is dus de duivel. En een derde deel van alle engelen, die kwamen ook in opstand. Dus zelfs daar is geen één die kan zeggen, ik ben beter of hoger dan de Heer. De Heer is hoger dan alles. En hij kan, geen mens of hemelwezen kan zich rechtvaardiger vinden dan God. Nou, dan hebben we 8 doctrines gehad. En dan zijn we dus bij hoofdstuk 5 aangekomen. En zo de Heer wil, gaan we dat een volgende keer doen. Amen.